Goedemorgen gemeente.
Goedemorgen.
Ben ik goed te verstaan? Ja, hè? Nou, heel fijn dat u zo in grote getale bent opgekomen. Ik dacht 9:00 morgens. Nou, het is niet heel erg vroeg. Maar het is toch een tikje vroeger dan wat we gewend zijn. En daar zijn we weer. Met z'n allen om de Heere God te loven en te prijzen. Om hem te bezingen in onze liederen. Ook liederen uit Valerius' gedenkklank, die komen vandaag langs. Liederen waarin we geleid worden. Waarin je zelfs stil kunt worden terwijl je zingt. En altijd een uiting van jouw geloof. Heerlijk om dat te doen. Wij gaan deze dienst in en ik begin eerst met wat mededelingen. Gaat om het volgende, de bloemengroet. De bloemen van de Adventkerk gaan ter bemoediging naar de familie van de Schoten van de Heiden. Zij wonen in de Kiekendief. En de familie Bos van de Groep. En zij wonen op het Bosmanshof. Collecte. De eerste collecte is bestemd voor de kerk. Tweede voor de diaconie. En aan de deur wordt gecollecteerd voor het onderhoudsfonds. Dan zijn jullie volgende week zondag van harte welkom in de volgende diensten. Om 9:30 zal dan voorgaan Karin Koelewijn. En om 7:00 zal voorgaan Karsten van Staveren. Vanavond om 7:00 is er een dienst in deze kerk met als voorganger dominee Rietveld de Jong uit Eemdijk. En organist zal dan Dirk Koelewijn zijn. Vanmorgen om 11:00 na deze dienst is er een dienst met als voorganger Karin Timmerman. Er is dan geen Kids Praise. De kinderen kunnen wel gebruik maken van de kiestas achter in de kerk. Vanmorgen ben ik uw voorganger, dominee Gerard Doorn. Het orgel zit Henk Bast. En ook Bart Beekhuis is in ons midden met zijn trompet. Er is kindernevies voor de kinderen van groep 1 tot en met 8. De lantaarndrager is Boas van Dijk. En de kinderen kunnen gebruik maken. Oh ja, weer van die kiestas. Na deze dienst bent u van harte welkom om koffie of thee met elkaar te drinken in de hal van de kerk. En dan zingen wij nu zo mogelijk staande het aanvangslied Psalm 84, het eerste vers. Laten we ons in stilte voorbereiden op deze dienst. Laten we bidden. Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen wat zijn hand eenmaal begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door Jezus Christus zijn Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Dan gaat u zitten. Dan zingen wij nu een oud Nederlands lied. Het staat nog in dit liedboekje, het rode boekje. Zo heette dat vroeger. Deed een beetje denken aan het boekje van Mao. Maar goed, het is weer wat anders. Wij zingen hier gezang 415, vers 1 en 2. Kom nu met zang van zoete tonen. Israël deed men dat zo. God zingen omdat hij God is. Tot hem komen in het heiligdom om daar te offeren op zijn altaren. Ach, we kennen al die teksten wel. En we kennen ook de psalmen wel. Er is een reden voor waarom wij als Nederlanders zo verknocht zijn aan dat volk Israël. Het heeft er ook mee te maken dat wij een klein landje zijn. En dat we aan de zee liggen. Al heel snel is er dan de verbinding met Israël als klein landje ook aan de zee, aan de Middellandse Zee. En zoals wij vanuit een 80-jarige oorlog vrij mochten zijn en verder mochten, terwijl dat ook een tijd was waarin de kerk werd geboren, onze kerk. Zo heeft Israël keer op keer meegemaakt en kan het belijden dat God toch trouw was en toch doorging met zijn volk. Dus daar liggen vanuit de geschiedenis zomaar van die raakvlakken. Dat is nog los van politiek of wat dan ook. Het is een grote reden waarom we als kerk ook al eeuwenlang luisteren naar de volgende woorden. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heer uw God, ben een naijverige God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heer uw God niet zomaar gebruiken, want de Heer zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heer, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares. Nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heer uw God u geven zal. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. En u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. En u zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienaar, nog zijn dienares. Nog zijn rund, nog zijn ezel. Nog iets wat van uw naaste is. En hierop zingen wij Psalm 86, vers 4. Laten wij nu bidden om de opening van het woord en om verlichting van de Heilige Geest. Laten we bidden. Ja, Heere God, we zijn vanmorgen samengekomen in uw huis. En we hebben thuis afgestemd op deze dienst. Niet dat er geen andere kerkdiensten zijn in dit dorp, in ons land of waar dan ook op deze wereld. Maar wij zijn hier bij elkaar. En we hebben net gezongen en gebeden. Dat wij zullen handelen naar wat u van ons vraagt. Wilt u ons bij de hand nemen? Wilt u ons leiden? In deze dienst? En eigenlijk ook in ons leven? Ja, wilt u ons helpen bij het luisteren naar uw geboden? En wilt u dan de weg wijzen, ja, die wij zullen gaan? Altijd maar weer van die grote woorden. En als we dan kijken naar ons gewone leven, dan kan het zo zijn dat we daar het leven en dat het allemaal dicht bij ons is. Maar het evangelie van Jezus Christus, uw woord, het kan soms ook zo ver bij ons vandaan staan. En Heere God, daarom belijden wij dat wij u van harte nodig hebben in alle dingen. In wat we denken, in wat we zeggen en in wat we doen. Wilt u het ons vergeven als wij een zonde doen? Wilt u ons dragen en verdragen? En wilt u ons altijd weer genade schenken? Vanmorgen bidden we daarbij om uw licht en uw waarheid, om uw Heilige Geest. De Bijbel zal opengaan. En wilt u ons dan opbouwen op grond van uw woord? Opbouwen door de kracht van uw geest. Zodat wij bemoedigd weer naar huis zullen gaan. En weten hoe we dat doen. Luisteren naar u. U volgen in ons leven. Wilt u ook met de kinderen meegaan die straks naar de kinderneefdienst toe gaan. En wilt u ook hen zegenen. Heere God, dat bidden wij van u. Om Jezus wil alleen. Amen. Dan mogen de kinderen nu naar voren komen. Jongens en meisjes voor de kindernevendienst, kom er maar bij. Nou, dat is een mooie club. Dat wordt gezellig. Oké, okay. Goedemorgen jongens en meisjes. Zo, goed zo, goed zo. Nou, dat klopt nog een klein beetje. Doen we nog een keer. Goedemorgen jongens en meisjes. Ah, goed zo, we zijn er. Helemaal goed. Nou, ik heb vandaag een hele makkelijke vraag. Wie van jullie heeft er een broertje of een zusje? Ja, bijna allemaal. Ja. En wie heeft er een vriendje of een vriendinnetje? Ja, ook zo'n beetje allemaal. En wie gaat er wel eens spelen met een broertje of een zusje? Of met een vriendje en vriendinnetje? Ja, allemaal hè? Ja, helemaal goed. Nou, dat was makkelijk. Dan mocht je nu, nee. Wie heeft er wel eens ruzie? Ja, dat dacht ik al. Dat dacht ik al. Ik ook. En weet je? Hun ook allemaal. En maak je dat dan weer goed? Daar gaat het verhaal over wat jullie vanmorgen gaan horen. Dat er mensen zijn die ruzie met elkaar maken. En dan? Ja, dat moet ik misschien maar niet vertellen, want dan verklap ik het verhaal. Dus dat ga ik niet doen. Maar het gaat over ruzie maken. Maar jullie weten het al. Je kan met elkaar spelen en dat is goed. Maar als je ruzie maakt, dan moet je het weer goed maken. Ja? Oké, okay. Boas. Waar is Boas? Ben jij Boas? Dan mag je naar die mevrouw toe gaan. Doe maar. Krijg het kaarsje. En dan ga je hier achter Boas aan naar de kindernevendienst. Nou, Boas, doe maar, jongen. Dat heb je goed bedacht. Ja, want wij moeten samen spelen, samen zingen, samen delen. Oh, mooi is dat. Kijk eens om je heen. Nou, prachtig. Wij gaan twee gedeelten lezen uit de Bijbel. De kinderen horen over Kain en Abel, dat u dat maar gelijk even weet. Nou, dat gaat niet helemaal goed daar. Wij lezen 1 Samuel 3, vers 1 tot en met 10... En Romeinen 1, vers 1 tot en met 7. Eerst maar het gedeelte uit Samuel. En de jonge Samuel diende de Heere onder toezicht van Eli. Het woord van de Heere was schaars in die dagen. Er kwam geen visioen openbaar. Het gebeurde op zekere dag toen Eli op zijn slaapplaats lag. Zijn ogen begonnen zwak te worden, zodat hij niet meer kon zien. En toen ook Samuel zich te slapen gelegd had, voordat de lamp van God gedoofd werd in de tempel van de Heere, waar de ark van God was, dat de Heere Samuel riep. En hij zei, zie, hier ben ik. En hij snelde naar Eli en zei, zie, hier ben ik, want u hebt mij geroepen. Maar die zei, ik heb niet geroepen. Ga terug en ga weer liggen. En hij ging weg en ging weer liggen. Toen riep de Heere Samuel opnieuw. Samuel stond op en ging naar Eli en zei: zie, hier ben ik, want u hebt mij geroepen. Hij zei echter: ik heb niet geroepen, mijn zoon. Ga terug en ga weer liggen. Nu kende Samuel de Heere nog niet. Het woord van de Heer was nog niet aan hem geopenbaard. Toen riep de Heere Samuel opnieuw voor een derde keer. En hij stond op, ging naar Eli en zei: zie, hier ben ik, want u hebt mij geroepen. Toen begreep Eli dat de Heere de jongen riep. En daarom zei Eli tegen Samuel: ga weer terug, ga liggen. Wanneer het gebeurt dat hij je roept, moet je zeggen: spreek, Heere, want uw dienaar luistert. Toen ging Samuel weer terug en ging op zijn slaapplaats liggen. Toen kwam de Heere en bleef daar staan. En hij riep zoals de andere keren: Samuel, Samuel. En Samuel zei: spreek, want uw dienaar luistert. Uit het Nieuwe Testament lezen wij de eerste 7 versen uit de Romeinen. Romeinen 1. Paulus, een dienstknecht van Jezus Christus, een geroepen apostel, afgezonderd tot het evangelie van God, dat hij tevoren beloofd had door zijn profeten in de heilige schriften, ten aanzien van zijn zoon, die wat het vlees betreft geboren is uit het geslacht van David. Wat de geest van heiliging betreft, is met kracht bewezen dat hij de zoon van God is, door zijn opstanding uit de doden, namelijk Jezus Christus, onze Heere. Door hem hebben wij genade en het apostelschap ontvangen, tot geloofsgehoorzaamheid onder alle heidenen, ter wille van zijn naam, waartoe ook u behoort, geroepenen van Jezus Christus. Aan allen die in Rome zijn, geliefden van God en geroepen heiligen, genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heere Jezus Christus. En voordat wij dan overgaan tot de verkondiging, zingen wij nog een lied, of een gezang eigenlijk, kort gezang, gezang 51, vers 1 en 2. Lieve Heer, gij zegt kom, en ik kom. Straks na de verkondiging zingen wij zonder nadere aankondiging gezang 304. God is getrouw, zijn plannen falen niet. Gezang 304, vers 1 en vers 3. De tekst voor de verkondiging komt uit 1 Samuel 3, En het is vers 10. Daar staat, toen kwam de Heere en bleef daar staan. En hij riep, zoals de andere keren, Samuel, Samuel. En Samuel zei, spreek, want uw dienaar luistert. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Morgen is het Koningsdag. Het zal feest zijn in de straten. De vlaggen zullen wapperen. Door het hele dorp hangen al lampjes en vlaggetjes. Ik heb het goed gezien. We hebben er zin in. En het oranje zal nadrukkelijk te zien zijn. Al was het maar door allerlei strikjes en hoedjes en weet ik al. We houden van Koningsdag. Ik ook. Ik vind het erg leuk. Met vuurwerk, hoop ik. Blije mensen, hoop ik. Niet te veel gedoe, hoop ik. Muziek, gezelligheid, beetje mooi weer als het kan. En een hoop mensen, ja, die hebben daar ook zo'n prettige beleving bij. Ik zag bij SBS6, Hart van Nederland van de week, dat er steden en dorpen zijn waar mensen al met krijt op de stoep hebben afgetekend van dit is mijn plek voor de vrijmarkt. Met daarbij de gedachte, wee je gemeente, als je mijn plekje inpikt. Er staat ook op, bezet. Of nog de naam erbij. En er zijn ook ramen waar staat, hier niks, geen krijt op de stoep, want dit plekje is van mij. Moest er een beetje om lachen. Ja, we willen allemaal een goed plekje. Ja, dat klopt. En als je op de beste plek hebt, ja, dan heb je handel. Ja, dat klopt allemaal. Moet je wel met goede handel komen natuurlijk. Maar die plek, daar wordt om gestreden. Er was natuurlijk een deskundige en die zei, ja, de vrijmarkt, dat is een groot succes in ons land, want wij houden van vrijheid. Ja, ook. We houden ook van een paar euro's. Zeg het maar. En je houdt van, oh, dat hoekje in de zolder moest nog worden opgeruimd. Het komt allemaal bij elkaar. Zo vrij als we willen zijn, dacht hij toen, in ons eigen land. Zo gesteld zijn we ook op ons eigen terrein. Op ons eigen plekje. En als er iemand komt op ons eigen plekje, dan kunnen we denken, daar heb je niks te maken. Dat zijn gedachten die we allemaal wel kennen in diverse lagen van de samenleving. Het zijn meteen ook gedachten die ik vandaag onder kritiek wil stellen. Want morgen is het Koningsdag. En als ik het nu zo zeg, dan belijd ik daarmee mijn geloof. Dan zeg ik iets over mijn koning. Koning Jezus. En als ik over hem spreek en over de dag dat Christus koning zal zijn in deze wereld, dan zeg ik iets over mijn hoop. En over mijn verlangen. Omdat het morgen allemaal anders kan zijn. En wat er dan ook maar speelt in mijn leven. Of het nou geweldig is en prachtig. Iets waar ik blij van word. Of dat het iets is wat me angst aanjaagt. Of waar ik me zorgen over maak. Iets wat me neerdrukt. Als Christus morgen al kan komen. Als hij zo dichtbij is. Dan heb ik vandaag geen enkele reden om nog helemaal bang te zijn. Dan heb ik iets om naartoe te leven. Dat doet iets met mijn bestaan van vandaag. Omdat ik eens meer besef dat morgen een belofte inhoudt. Een belofte als een geschenk dat ik mag ontvangen van God. Zo is Christus verbonden aan onze tijd. De tijd van ons leven. En zo wordt het leven zelf, net als de Heer Jezus, een geschenk uit de milde hand van God. En dan ligt er een mooie analogie, want zoals de morgen iets is wat we niet in handen hebben, dat moet ons gegeven worden. Zo hebben we ook Jezus, niet in onze eigen handen. Ook Hij moet ons gegeven worden. En Hij geeft dan vervolgens wat we ook niet konden pakken. Verzoening van onze zonden. Verlossing van schuld en uitzicht op het koninkrijk dat hij brengt. Nou, Paulus die getuigt daarvan. Zijn brieven staan vol met dit evangelie, het evangelie van de Heer Jezus. Hij wilde daar zelf eerst niks van weten. Hij was een tegenstander van Christus Kerk. Hij wilde liever zijn eigen bakens uitzetten, zijn eigen terrein schoonhouden. Hij was toch opgeleid als fariseer. Hij wist er alles van de Joodse Bijbel, van de Tenach. Was goed onderwezen. En dan zou er iemand zijn die gelijk had en hij niet. Zo niet. Maar toen Christus in zijn leven kwam, leerden wij hem kennen als de apostel van de heidenen. En in de brief van Paulus aan de Romeinen stelt hij zich voor zelfs als geroepen apostel van de Here. Want hij begreep dat hij alleen apostel mocht worden op grond van de roeping van Christus wegen. Geroepen door God. En het had te maken met genade van God. En daarom kan hij ook ergens zeggen, door genade zijn wij behouden. Zo worden we altijd veranderd op het moment dat de Heer in ons leven komt. Hij heeft niets te maken met muurtjes die wij bouwen. Hij gaat dwars door alle grenzen heen die wij hebben gesteld. Hij doorbreekt zelfs de muren van ons hart. En voor een man als Paulus betekende dat, dat hij de roepstem van Jezus kon verstaan vanaf het moment, om vanaf dat moment zijn leven in dienst te stellen van de Heer Jezus. Paulus, een geroepen man. En toen las ik in een commentaar. Het gaat er hier niet alleen om dat Paulus werd geroepen. Daar klinkt ook iets in mee. Als Jezus hem roept, dan kiest Jezus voor Paulus. Nou, daar zijn discussies over gevoerd. Ben je nou verkoren of niet? Heeft God voor jou gekozen of niet? Paulus, ik kies voor jou. Ik ben een vervolger van de gemeente van Christus. Ik heb er al velen bij de farizeeën gebracht. Ik heb er al velen aangebracht. Wat zijn een hoop mensen al gevallen door mijn handen? En dan zegt God, ik kies voor jou. De Heere nam hem in genade aan. Je hoort in de brieven van Paulus dan ook altijd die dankbaarheid doorklinken. Omdat God hem niet had afgewezen. Omdat Christus voor hem was opgekomen en hem tot zich riep. Terwijl hij zelf een compleet ander plaatje had. Hij had echt iets anders voor ogen in zijn leven. Nou, gemeente, de vraag ligt voor het oprapen. Hoe kijk je zelf naar je leven? En wat zijn voor u, voor jou de doelen die je zo al hebt bepaald? Waar ben je druk mee? Wat staat er helemaal bovenaan in de agenda? Is dat zo ongeveer hetzelfde als wat we daarnet schetsten van die vrijmarkt? Dat we druk bezig zijn om een eigen terrein te hebben. Dat we het daar goed willen hebben. Dat we de zaakjes op orde willen hebben. Liefst nog met een groot bord erbij. Dit is van mij. En dat je denkt van nou, je mag best even op bezoek komen, maar daarna zo. Wil je wat controle hebben over je leven? Zodat je het goed kan overzien. Ik zou het je allemaal gunnen. Maar als Jezus nou eens niet van God zou moeten wachten tot morgen. Als God nou eens vandaag zou zeggen, over een uur of twee. Het is tijd. Ga maar. Wat is er dan nog belangrijk aan die agenda? Wat is dan nog zo belangrijk aan dat eigen terrein? Waar jij de controle hebt. Paulus, geroepen apostel. En het woordje roepen komt drie keer voor in die eerste zeven versen. Hij is niet de enige die hier geroepen wordt. Hij deelt de roeping met die hele gemeente van Rome. Hij noemt hen geroepenen van Jezus Christus, dat is oude taal. Geroepenen door Jezus Christus. En in vers 7 noemt hij hen geliefden van God en geroepen heiligen. Mooie woorden, niet zomaar overheen lezen. Want als hij dus een brief had geschreven aan de gemeente van Bunschoten, aan de GKDS, dan had hij hetzelfde kunnen zeggen. Ik ben een geroepen apostel. En jullie zijn geroepen door Jezus. Hij heeft je heilig gemaakt, dus je bent geroepen heiligen. Want je bent geliefd door God. We zijn geroepen. En dat werkt het naar twee kanten uit. Aan de ene kant mogen we genieten van al die genade die God ons schenkt. En aan de andere kant, tweede lijn. We zijn geroepen om dat geluid door te geven. Om te getuigen. En er is een prachtig voorbeeld bij. En hij heet Samuel. Want Paulus staat volop in het licht. Hij heeft Jezus ontmoet. Jezus heeft hem in de kraag gegrepen. Hij ziet alles oprecht anders. Volkomen anders. Samuel, hij leeft een beetje in het schemerduister, zou je kunnen zeggen. Luister maar, eerst maar eens Eli, de priester. Daar moet je het van hebben, hè, de priester. Nou, Eli was helemaal blind. Die zag niks meer. Ja, misschien nog het verschil tussen dag en nacht. Dat zou misschien nog kunnen. Dan heb je misschien 10-20% nog zicht. Maar verder. En zoals hij lichamelijk blind is, is hij ook geestelijk blind. Hij laat het maar gaan, die zonen van hem. Geen kruid meer tegen gewassen. Toen maar die jongens. Het was vroeger ook al zo. Nou ja, je kent die geluiden wel. Alleen Hofni en Pinias zijn wel priesters in zijn dienst. Het wordt warrig. En dan heb je het woord van God nodig. Een openbaring bijvoorbeeld in dromen of in visioenen. Want zo ging dat in die dagen. De Bijbel bestond nog niet. Het woord van God was schaars in die dagen. God liet zich niet zien. Hij liet zich ook niet horen. Het was stil aan de overkant. En dan lees je ook nog dat Eli en Samuel naar bed zijn gegaan, of naar hem toe gaan, voordat de lamp van God gedoofd werd. En dan hoor je een handeling zoals het ging in het heiligdom. Er moest kennelijk een lamp gedoofd worden. Nee. Die lamp zou op een zeker moment uitgaan. En dan moest die weer worden aangestoken. Maar het heldere licht van het eerste moment, dat was klein geworden. Eli ziet niks meer. In Israël zo goed als geen openbaringen meer. In het heiligdom, het licht is bijna gedoofd. En in dat licht groeit Samuel op. Gemeente, wij kunnen ons nog wel eens zorgen maken, ik ook. En dan gaat het over de kerk. En dan gaat het over de jongere generaties. Ik zie jullie zitten. Ik vind het helemaal tof dat jullie er zijn. Het gaat over de kinderen. En dan kunnen we tegen elkaar zeggen, hoe groeien onze kinderen op? Hoe gaat dat? Het is zo'n andere tijd dan de tijd van vroeger. Toen was het overzichtelijk. Nou, ga eens praten met je ouders. Maar goed, het was overzichtelijk. En we hadden controle en dat ging goed. En de kerk was altijd vol. Nou ja, vandaag ook. Er waren nog geen telefoontjes. Er waren nog geen sociale media. Onze jongens, onze meiden, ze worden zo beïnvloed. Dag en nacht door. Tot in de slaapkamers aan toe. En hoe zullen zij hun geloof kunnen vasthouden? En wat betekent dit ook als het gaat om de kerk van morgen? Zullen ze in staat zijn om dan dat stokje over te nemen, dat estafettestokje? Om dan zelf naar voren te komen op het moment dat de gemeente hen nodig heeft. Het moment dat God hen nodig heeft. Nou, dat zijn grote vragen. En ik heb daar zo 1, 2, 3 niet het antwoord op. Maar wat ik wel weet is dit. Als wij, als hun vaders en moeders, en als hun opa's en oma's, en ooms en tantes, als wij het evangelie van Jezus Christus wel willen horen, maar verder een beetje laten liggen in ons leven, niet toepassen, dan is dat de les die onze kinderen leren. Je kan er wel naar luisteren en voor de rest kan je je gang gaan. En dan moet er al een wonder gebeuren voordat onze kinderen de weg zullen gaan die God ons wijst. Nou, dat wonder overkomt hier Samuel. Want in die nacht, in die bewuste nacht, komt de Heere God in zijn bestaan. En hij roept hem naar Samuel, die kent God niet. Is hij in dit heiligdom, hè? Hij zou er alles vanaf moeten weten. Kent hem niet. Het is dat Eli, die jonge Samuel, wijst op het feit dat God niet alleen een God is die hoort. Samuel betekent God hoort. Maar dat hij ook een God is die roept. En dat hij wel eens degene kon zijn die bezig is om Samuel te roepen. Nou, op die aanwijzing volgt dan die bekende reactie van Samuel. Op het moment dat God verschijnt, het moment dat God dichtbij is en hem roept, dan zegt hij: spreek, want uw dienaar luistert. Ja, ik vind het een prachtig moment. De Heer is daar. Dat alleen al. En die jongen die opent zijn hart, hij staat klaar om te horen wat God tegen hem zegt. Hij staat klaar om te gehoorzamen. Naar wat God van hem vraagt. En die stem en dat woord staat sinds die nacht bovenaan in de agenda van Samuel. Wat staat er ook weer bij u bovenaan? Want morgen is het Koningsdag. En dat is toch een dag met een bijzondere titel. Maar ook vandaag hebben wij een dag, zondag, die een speciale titel heeft meegekregen. Ik denk haast niet dat je het weet. Ik heb het zelf van de week gelezen. Maar het is vandaag roepingszondag. En deze zondag is speciaal in het leven geroepen om ons erbij te bepalen dat wij een kerk en een gemeenschap mogen zijn die gebouwd is op het vele werk dat onze voorouders hebben verricht. Wij staan op de schouders van ons voorgeslacht. En was daarmee alles goed wat zij hebben gedaan? Nee. En zouden wij het precies zo doen zoals onze opa's, oma's, verre voorouders dat hebben gedaan? Nee, waarschijnlijk niet. Maar waren zij geroepen door God? Ja. En zou Paulus hen scharen onder de titel geliefde van God? Geroepen heiligen? Absoluut. Ook vandaag hebben wij nieuwe mensen nodig. Broeders en zusters die hun schouders willen zetten onder de bouw van Christus Kerk. Predikanten. Want er zijn er veel te weinig. Jongens en meiden, als je nadenkt over een beroepskeuze, dominee is echt een prachtig ambt. Ook lastig. Maar zo rijk. Diakenen, oudelingen, kerkenraadsleden, is ook mooi, is ook verrijkend. Commissiewerk, weer een avond. Ja, praktisch hè. Maar als je in zo'n commissie zit, zo leuk om mee te werken. Hé, dit heb ik kunnen betekenen. Kringleiders, voor de jongeren, voor volwassenen. En ga zo maar door. Ja, maar ik heb de voetbal. Ja, maar ik heb een gezin. Ja, maar ik heb een akker, ik heb een os, ik heb een... Komt het altijd goed uit in ons leven? Past het allemaal in het plaatje zoals je dat voor ogen had? Of haalt het misschien alles bij je overhoop? Weet ik niet. Dat weet jij. Maar wat ik wel weet... Daar was dus een jongen. En hij hoorde iemand roepen. De Heer was daar. En hij zei, spreek. Want uw dienaar luistert. Mogen nou die jongen voor ons allen tot een voorbeeld zijn. Amen. Laten wij nu danken en bidden. Heer onze God, hoe heerlijk is uw naam. En wat zijn we ontzettend dankbaar dat we die naam mogen kennen. Dat u uw naam uitspelt over ons leven. En dat wij iedere dag in kunnen gaan en elke nacht in kunnen gaan met het vaste vertrouwen dat u er bent. En dat u er ook altijd zult zijn. Dat u ons roept. En dat u het bent die ons heilig maakt. Heere God, vanmorgen, u weet het allemaal. Ging over Samuel. Ging over de Romeinenbrief. Het ging over het evangelie van Jezus Christus. We danken u voor hem. En we danken u voor de belofte die u ons hebt gegeven in de Heer Jezus. Ook dat hij weer terug zal komen. Om uw koninkrijk te vestigen hier op deze aarde. Leer ons daarna verlangen. En leer ons daarbij leven. Vader in de hemel, wilt u er zijn. Bij iedereen bij wie het allemaal veel minder duidelijk is. Mensen zoals Samuel. Mensen die moe gestreden kunnen zijn. Mensen die wat hoop hebben verloren. Wilt u bij ons zijn als het leven moeilijk is? Wilt u bij ons zijn als we ziek zijn geworden? Ja, wilt u bij ons zijn ook in ons stervensuur, voor wie dat ook maar geldt? En wilt u ons dragen in de palm van uw hand? Wij danken u voor de afgelopen tijd, de weken, de dagen waarin we hebben gemerkt, ja inderdaad, u bent bij ons. En u troost ons en u beschermt ons, maar we bidden daar ook om. Houd ons vast. Geef ons kracht. En help ons op onze eigen plek, waar we misschien zelf een strijd hebben om die te voeren. En wilt u, Heere, ook uw kerk bouwen? Het is roepingszondag. Er gaat een roep uit naar de gemeente. En u weet welke mensen wij nodig hebben. Wilt u die mensen in contact brengen met de kerkraad, met de predikanten, zodat we met elkaar kunnen praten. Dus even met elkaar kunnen bidden. Om zo die vragen voor te leggen aan u. En wilt u zo uw gemeente weer sterk maken. Vader in de hemel, wilt ons geven wat we nodig hebben. Wat goed voor ons is. Uw genade, uw heil, een stukje toekomst. Wilt u het ook geven aan deze wereld? Wilt u het geven aan de kerk en aan Israël? En wilt u het geven ook aan ons koningshuis? Omdat het morgen Koningsdag zal zijn, koning Willem-Alexander zal zijn verjaardag vieren. We bidden om een mooie dag. Zonder al te veel dreiging. Zonder al te veel gedoe. We bidden om vrede. En Heere God, ik besef. We vragen wel heel veel. Maar u houdt deze hele wereld in uw hand. We mogen het vragen. Aan het einde van dit gebed komen we tot u. Met de woorden die Jezus ons heeft geleerd. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Ja, dan komt daar straks het moment van de inzameling van de gaven. En dan kunnen ook de kinderen terugkomen, de kindernevendienst. En kunnen de allerkleinsten worden opgehaald. Na de inzameling van de gaven zingen we als slotzang Gelukkig is het land, gezang 416 vers 1 en 2. Maar nu wil ik aan Tony vragen, wil je naar voren komen en het woord tot ons richten.
Nu wel. Dankjewel. Ja, de lantaarn komt al terug. Maar ook degene die ik graag hier wilde hebben. Loek Huiver. Ga staan. Het is eigenlijk heel bijzonder. Dit was niet afgesproken, maar vaak komen dingen in een punt van de tijd samen. Nu opnieuw. Vanmorgen op de afkondigingen achter op de muur zag ik al een oproep van rentmeester Koos Hop. We zoeken twee kosters. Wie heeft dat talent? Wie wil komen? Wie wil de schouders eronder zetten? Dat is geweldig. Dominee Doorn had het in zijn preek ook de oproep vrijwilliger te worden in de gemeente. Je wordt vrijwilliger. Je krijgt een taak. En je weet niet of die taak zwaar is. Of licht is. Gemakkelijk is. Of je er talenten voor hebt. Eén ding weet je zeker. Als je een taak krijgt, krijg je er ook kracht voor. Daar moet je om bidden. Het is echt. Vanmorgen staat Loek naast me. Loek heeft al 18 jaar het hulpkostenswerk gedaan. Over een week hoopt Loek 80 te worden. Een mooi moment om ook te zeggen, nu komt er een streep onder. En als je zo'n beeldbepalend iemand bent in de kerk, dan kun je dat zomaar niet voorbij laten gaan. Alhoewel, veel vrijwilligers die in allerlei commissies zitten, treden uit zonder dat we het weten. Het is goed om tegen die vrijwilligers ook te zeggen, goed, dankjewel voor jullie inzet, voor je wijsheid, voor je liefde die je daarmee laat zien aan de kerk. Loek willen we als voorbeeld stellen. Als het goed is, staat er een bloemetje voor hem klaar. Dat wordt even aangereikt. Ja, dat heb je als koster, hè. Loek willen we bij deze hartelijk bedanken namens de hele gemeente. Neem een bloemetje mee. Je weet het, hij is voor je vrouw. Want die heeft je vaak gemist.
Ja, het is bijna 20 jaar geleden dat ik met vervroeg pensioen kon. Ik liep twee jaar thuis een beetje. Kom ik Peter van der Meen tegen, was toen hulpkoster. Hij zegt, we zoeken een nieuwe hulpkoster. En ik had aan jou gedacht. Ik zei, nou ja, ik sport graag. Ik zei, ik geniet volop van mijn vrije tijd. Maar toen denk ik van, ja, ik moet toch wat doen. Ik was in de voetballerij gewend. En ik denk, bij de kerk mag je ook wel wat doen. En toen zei hij, ja, dat is makkelijk voor ons ook. Met je collega hulpkosters. Want ik verving Wouterus Huygen. Hij zegt dus, het is Huygen tegen Huygen. Dat is voor ons makkelijk om te onthouden. Dat had ik ook nog met Jan Koemenwijn te maken, de toenmalige koster. En die had één voorwaarde. Het moest wel een blauwe zijn. Nou was ik al lang. En ben ik nog erelid bij de blauwe. Dus dat was snel opgelost. En toen was ik hulpkoster. Later heb ik mezelf toegekregen om de banken een beetje te beheren. Dat wil zeggen met de seniorenmiddag. Ik heb de leiding dan met het verwijderen van de banken. En belangrijker nog, het terugplaatsen weer. Dat is een hele tour. Kan ik wel zeggen, overal het terugplaatsen. En het heeft te maken met de vreemde vorm van dat Vindkerk. Want ik weet nog, op een gegeven moment, ik denk dat niet meer mensen in de gaten hebben dat hier een vreemde indeling van de banken is. Maar er was één iemand, en dat vond ik wel mooi, en die had het ruimtelijk inzicht om dat wel te zien. En dat was mevrouw Doorn. Die stond, ik geloof dat het de tweede dienst was, dat dominee Doorn voorging. Ze zat op de tweede of de derde bank. 5 minuten voor aanvang van de dienst stond ze op, keek om zich heen en ze zegt, alle banken staan nu scheef. Er werd gelachen, natuurlijk, maar ik vond het prachtig, want ik begreep precies wat ze bedoelde. Eigenlijk is het ook zo. Het is maar net naar welke muur op je kijkt. Als je naar die muur kijkt, dan zeg ik, die middenbanken staan allemaal scheef. Maar als je daar zit, dan zeg je, nou, ik sta recht voor het podium. Maar dat vond ik wel. Maar dat geeft wel een handicap bij het terugplaatsen van de bankje. Maar het is altijd nog gelukt met een team van mensen, sterke mannen die ik heb, die me daarbij helpen. Het is allemaal prima gegaan.
Dank u wel allemaal.
hebt het misschien al lang geraden, maar straks na de zegen zingen we uiteraard ook het Wilhelmus. Vers 1 en vers 6, want die kennen wij. Laat het makkelijk houden. Morgen een hele fijne Koningsdag. Veel plezier met z'n allen. Vandaag een goede zondag. Met de gedachte aan onze grote koning. Ga dan heen in vrede, gedragen door de zegen van de Heer. De genade van onze Heer Jezus Christus. De liefde van God. En de gemeenschap van de Heilige Geest. Zij met u allen. Amen.
Hey.